Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, weer van harte welkom bij een nieuwe editie van Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Wilma Lems en tegenover mij zit schrijver, dichter, theatermaker en verteller Marco van der Plassen. Marco, welkom.
Dank je.
Ja, Marco, je bent een duizendpoot. En we gaan kijken of we vandaag in dit interview jou dichter bij de luisteraars kunnen brengen. Je woont nu in Boxmeer.
Yes.
Kom je daar ook vandaan?
Nee, ik kom daar niet vandaan. Ik denk dat ik Zeeuwse wortels heb. En dat denk ik omdat mijn ouders Zeeuwen zijn. Maar ik ben opgegroeid in de Betuwe, Geldermalsen, middelbare school in Tiel. En van daaruit ben ik gaan studeren in Amsterdam. En door mijn vrouw zijn we uiteindelijk in Boxmeer terechtgekomen.
Daar, door de liefde is het gekomen.
Door de liefde is het gekomen, maar vooral dat zij werk kreeg in Boxmeer.
Ja. Eventjes terug naar waar je bent opgegroeid. Uit wat voor gezin kom je?
Ik kom uit een relatief eenvoudig gezin. Mijn vader heeft zich wel een beetje opgewerkt van de schop naar het leraarschap. Daar was hij trots op en dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling. Dat leraarschap op huishoudscholen en dergelijke heeft hij gedaan in de Betuwe. En zodanig zijn zij vanuit Zeeland naar de Betuwe. En mijn moeder was huisvrouw, was heel graag onderwijzeres geworden. Ja, in die tijd was dat niet gebruikelijk.
Nee.
Kon dat eigenlijk niet.
Nee, dat klopt.
Zij moest alleen maar huisvrouw zijn.
Ja.
En dat heeft ze eigenlijk altijd jammer gevonden.
En bij jullie in het gezin, werd er gelezen? Was taal belangrijk?
Zeker. Mijn moeder is een... ik denk dat ik het creatieve op dat gebied, op talengebied van mijn moeder heb. Maar zij want ze leeft natuurlijk nou niet meer, dat ze de meeste boeken van de bibliotheek in Geldermalsen gelezen had. Dat vond ik nogal wat. Ik kon het niet controleren natuurlijk. En het was ook niet een hele grote bieb. Maar goed, dat ze een lezeres was, is duidelijk.
Ja. Las jij zelf van jongs af aan dus ook veel?
Lang zoveel niet als mijn moeder. Ik ben ook niet een echte lezer in die zin. Mijn vrouw leest veel meer boeken. Ik lees wel boeken. Ik lees heel veel kranten. Ik lees wel heel veel. Maar door de studie die ik gedaan heb, overigens eerst een andere studie dan iets met taal, en dat was aardrijkskunde, ben je eigenlijk verplicht om heel veel wetenschappelijke dingen te lezen of semi-wetenschappelijke dingen. En ook steek in betere kranten staan ook wel behoorlijk achtergrondverhalen. Hè?
Ja, je krijgt in ieder geval heel veel letters tot je.
Je krijgt er wel heel veel letters tot, ja.
Ja. Ik las dat je sociale geografie bent gaan studeren. Hoe ben je tot die keuze gekomen?
Ja, destijds wilde ik iets sociaals doen. Ik kreeg niet de achtergrond om te zeggen van die studie, daar doe je dit en daar doe je dat. Ook op school zelf, in dit geval het gymnasium, zeiden ze niet precies wat er allemaal mogelijk was. Dat moest je toch wel behoorlijk zelf uitzoeken. En ook gezien mijn achtergrond waren het geen ouders die zeiden van ik denk dat dit iets voor jou is. Ik heb dat toch wel behoorlijk zelf uit moeten zoeken. Ik was wel een neef die ook aardrijkskunde gestudeerd had op hbo-niveau. En ja, ik dacht, misschien is dat wel iets.
En voelde je daar senang?
Nee. Voelde me, zeg ik zo direct. In het begin natuurlijk wel. Want ik heb de studie vrijwel afgemaakt. Niet helemaal, want ik ben al les gaan geven tijdens mijn studie. En toen ontdekte ik tijdens het lesgeven dat ik dacht, ja, eigenlijk wil ik iets heel anders gaan doen. Dus als je dan zegt senang, dan is dat een beetje het antwoord. Ik gaf les en ik gaf op een HAVO-bovenbouwles. Het was overigens een PA, die zat eraan vast. Hè? En toen dacht ik, ja, dit is niet echt creatief, geloof ik, om voor mij, om mijn levensinvulling te doen.
En waar vond je die creativiteit wel?
Ja, terwijl ik daar al les gaf, deed ik ook cursussen taalexpressie en dramatische vorming. En zo is eigenlijk het talige in mij aangeboord en heeft zich ontwikkeld. En uiteindelijk is dat tot stand gekomen, ben ik ook leraar dramatische vorming geworden. Ik weet altijd nog goed dat de inspectrice zelf is komen kijken, want ik had wat achtergrond door mijn studie en door onderwijskundige dingen op het gebied van aardrijkskunde. Toen zei ze van, nou, dat hoeven we niet, dat zal wel goed zijn. Dat past wel, ja. Maar ik wil wel zien hoe het zit met je dramatische vormingslessen. En ze is zelf uit Rotterdam gekomen. Dat kon in die tijd allemaal nog. Ja, ik praat over de vorige eeuw natuurlijk bijna. Ja. En toen zei ze, ja, dit is oké. Jij krijgt van mij persoonlijk, ja, het heet geen bul, maar in ieder geval het document dat je les kan geven. Ja, dus toen had ik twee mogelijkheden om les te geven.
Ja, maar je bent niet in het onderwijs blijven hangen? Of misschien wel een beetje?
Nee, ik werd consulent kunstzinnige vorming. En daar gaf ik inderdaad dingen deed ik op het gebied van drama en taalexpressie. En op een gegeven moment kwam daar vanuit regeringswegen de klad in dat er veel te weinig geld kwam voor dat soort banen. En toen kregen we wel in de eerste instantie natuurlijk een uitkeringssituatie. Maar ik dacht, ja, dat is niet de manier om mijn leven door te brengen. En zeker Anita zei van, Marco, je moet proberen iets anders te gaan doen. En toen dacht ik, ja, ik heb nogal wat aan taaldingen gedaan. Hoe kan ik het talige, hoe kan ik daar eventueel van gaan leven? En toen heb ik, ik heb geen opleiding gedaan. Ik heb gekeken van of ik misschien voor het bedrijfsleven iets zou kunnen doen. Want dat vond ik wel interessant om, omdat ik wist dat daar natuurlijk wel geld zat. En ja, toen ben ik bij het LOI cursus gaan doen. Ja, dat ging eigenlijk meteen goed. En ja, zo is het gekomen dat ik voor het bedrijfsleven
ben. Ja, daar vond je wel heel prettig bij. En toen heb je een eigen bedrijfje ook gestart.
Ja, dat vond ik dus leuk. Want dan was het niet alleen maar taal. Want taal voor een ander schrijven is toch iets heel anders dan taal uit jezelf. Want daar gaan we het zo meteen nog over hebben natuurlijk. Van dingetjes die uit jezelf komen. Die zijn persoonlijker. Daar zit veel meer gevoel en beleving achter. Maar ik vond het wel interessant om te kijken of ik me kon verdiepen in zo'n bedrijf. En ik ben nieuwsgierig van aard. Dat moet je zijn als onderwijzer en als leraar. En dat geldt ook voor die bedrijven. En ik heb me wel in heel veel soortige bedrijven kunnen verdiepen om daarvoor te kunnen schrijven.
Ja.
Met als specialisatie uiteindelijk, heel gek, de aspergeteelt. Ja.
Daar heb je volgens mij ook nog een heel leuk boekje over
gemaakt. Ja, toen zei ik, want ik had wel gevoel voor PR. Ik zei, jullie doen altijd hetzelfde met die PR, dat kan toch heel anders. Ja, en zo heb ik me binnen de aspergeteelt wel een beetje gemanifesteerd als de alternatieveling. Die dichtbundeltjes schreef, die zorgde dat er een modeshow kwam met allemaal aspergekleren. Die op de Floriade heb ik dan ook nog het een en ander gedaan voor de aspergeteelt. En die daar met een grote kar kwam waar koninginnen uitkwamen. Dus ze stotten de koningin van de groenten. Dus er moest de koningin uitkomen. Die moest spelen gedurende. Ja. Nou ja, het is allemaal goed gegaan.
Ja. Komt ook wel een beetje dat theaterdeel van jou naar boven?
Ja, dat zeker. Want ik ben. Theater is een niet alleen in de opleiding. Ik vond het ontzettend. Ik heb allerlei cursussen gedaan binnen het gebied van dramatische vorming die met theater te maken hadden. Ik vond het heel leuk om te kijken of ik daar met amateur mensen uit de regio. Ik heb theater te maken. En vooral op locatie. Want ik vind beleving van theater of beleving van een boek of beleving van gedichten minstens zo belangrijk als alleen maar het woord.
Ja. Ja, daar komen we denk ik zo meteen ook nog wel op. Je hebt in al die jaren heb je heel veel geschreven. Uiteindelijk wel zo'n 12 uitgaven zijn ook in druk verschenen. Mm-hmm. Als ik eens even kijk, ook wat wij als bibliotheek hebben, heb ik er toch 3 boeken uitgehaald waar ik het met je over wil hebben. En dat is allereerst het boek over de Maasheggen. Zijn dit ook het boek van de Maasheggen, het boek van 90 plus, het boek van Zonnemer? Zijn dit ook allemaal boeken die vanuit jouzelf zijn ontstaan of zijn die in opdracht gemaakt?
Eigenlijk zijn ze vanuit mezelf ontstaan als idee. Het is wel zo dat bijvoorbeeld het laatste boek ondersteund is door de dorpsraad van Zonnemeren. Maar met het idee om iets te gaan doen en hoe, dat komt helemaal uit mezelf.
Ja. Ja.
Maar, en dat is in bijna alle gevallen zo geweest.
Ja, ja. Maar even terug naar de Maasheggen.
Ja?
Kun je de luisteraars daar iets meer over vertellen? Hoe dat boek tot stand is gekomen?
Ja. Ik wandel veel. Omdat ik best wel veel ideeën heb. En dan kan ik via het wandelen kan ik dat ook verwerken, zeg ik dan altijd. Maar ik geniet ook ontzettend van het wandelen. Het is ook nog eens een keer gezond. Wij hadden een hond destijds, dus daar ging ik dan mee de Maasheggen in. En dat is gebleven ook in latere fase, toen die hond dood is gegaan en we toch geen nieuwe hond meer genomen hebben. En dan nam ik altijd een klein boekje mee in de Maasheggen.
Een opschrijfboekje.
Om te kijken, en dat had ik nodig, want ik werd af en toe geraakt door dingen. Bijna op elke wandeling, en dan moet je niet gaan wandelen door de Maas en zeggen, word ik weer geraakt door iets? Nee, zo gaat dat niet. Geraakt worden is, het gebeurt min of meer plotseling. En dat kan zijn dat er ineens een heel apart geluid van de veerpont naar Afferde, dat me dat door merg en ziel ging. Maar het kan ook zijn dat er in de lucht een heel aparte vee van enorm veel spreeuwen of andere vogels. Want ik ben geen vogelkenner, maar dat soort. Of ganzen natuurlijk, hè, in de Maasheggen, te zien was. Of dat ik geraakt werd door een kaardebol die helemaal aan het verwelken was.
Ja.
En dan dacht ik, goh, wat is dat mooi.
Ja, dan sta je ervoor open.
Daar sta ik voor
open. Je zintuigen staan ervoor open.
Ja, en dan dat is dat talige dan in mij. Dan ik dacht, goh, dat wil ik verwerken. En ik had het bij allerlei workshops had ik al veel met haikus gewerkt.
Wat is een haiku?
Een haiku is een Japanse versvorm van 3 regeltjes in een ritme van 5, 7, 5 lettergrepen. En er zijn een aantal eisen aan. Het moet vloeiend zijn, het moet een natuurervaring zijn, je moet persoonlijk geraakt worden en het moet vooral eenvoudig zijn. Het moet een weergave zijn van wat je voelt en wat je ziet. En niet bijvoorbeeld een beschouwing, niet dat je zegt van, God is een filosofie, want dan moet je erover gaan nadenken.
Ja.
Nee, het moet direct herkenbaar zijn.
Kun je eentje voordragen?
Ja, over de Maas zeggen. Schuilen in de heg. Onverstoorbaar kwettert de gevlochten liefde. Dan ben ik geraakt door musjes die in de heg zitten. En dan denk ik, die zijn vaste liefde aan het bedrijven. En ze doen het helemaal. Ze denken dat ze alleen zijn en dan komt verrekt die ene wandelaar langs.
Mooi.
En zo is dat gekomen. En dat beeld, dat zit er dan. En dan, eigenlijk, en dat klinkt een beetje hoogdravend, want het is het niet bedoeld, maar een haiku overkomt je. Mij in ieder geval.
Ja.
En dat, je moet er inderdaad voor openstaan dat je voor beelden die je ziet, of voor iets waardoor je geraakt kan worden. Dat kan dus een lucht zijn of wat dan ook, of een beest, of een plant. Maar het overkomt mij, dan word ik erdoor geraakt. En dan ga ik
erover
nadenken.
Je hebt natuurlijk wel een enorme gereedschapskist in taal bij je, waardoor je het ook kunt verwoorden.
Ja, dat is denk ik wel zo. Ja.
Ja, ja. Het is een prachtig boek ook om te zien, het boek van de Maasheggen.
Ja.
Eigenlijk als ik zo naar de 3 uitgaven waar ik net de titels ook al van noemde. Het zijn allemaal boeken die, behalve dat het qua inhoud mooi is, ook er echt heel mooi uitzien. Is dat bewust?
Ja, is heel bewust. Ik denk ook dat ik wel van mooi hou. Maar wat is mooi? Iedereen heeft iets wat hij mooi vindt natuurlijk. Maar ik vind een boek, voor mij is een boek mooi als het ook mooi papier heeft, als het een mooie letter heeft. En op een of andere manier heb ik iets aan toegevoegd voor mezelf. Want inderdaad, in 8 van de 12 uitgaves heb ik samengewerkt met een kunstenaar, vaak best een gerenommeerd kunstenaar, die naar aanleiding van de verhalen of de, in dit geval de haikus bijvoorbeeld, want dat was Madeleine Jansen geweest, die heeft prachtige gouaches gemaakt. En ja, dat is dan voor die, dat maakt, dat versterkt het boek, vind ik. Dat, dan is de beleving, het is niet de uitleg van wat ik dan geschreven heb, maar het is een toevoeging. Ja. En dat geldt ook voor het boek 90+. En dat geldt ook voor het laatste boek, Zonnemeren, dat het een toevoeging moet zijn. Hè? Die kunstenaar gaat ook vaak zelfstandig te werk. Ik zeg nooit van hoe ze het moeten doen of wat dan ook, alleen...
Moet op hun eigen manier.
Totale eigen manier. En bij de Maaseggen is het zelfs zo geweest dat we... Madeleine ging op een hele andere momenten de Maaseggen in. Wel al in alle vierde seizoenen, want dat was dan de eis. Want ik heb ook over alle vierde seizoenen geschreven. Maar we gingen nooit samen. En toch moet dan dat beeld wat ik heb en wat... En zij maakt er iets van. En zij ging onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. Ja, ja. Dat was natuurlijk bij het boek van 90+ niet zo. En ook bij het boek van Zonnemeren, het laatste boek. Waar we zo meteen nog op komen, geloof ik. Daar hebben ze naar aanleiding van mijn verhalen geschreven. Ja. Ja, ja. Hebben ze naar aanleiding kunst gemaakt, in dit geval grafiek in Zonnemeren. Naar aanleiding van de verhalen die ik verteld heb.
Ja, je noemde het net opnieuw, hè? 90+. Dat is wel een, behalve het boek, uiteindelijk ook een heel groot project geweest.
Ja, en dat geldt wel voor die andere boeken ook. Want van het ene komt bij mij wel het andere. Dat komt misschien door de beelden die erin staan. Want een project is niet alleen dat je een boek schrijft, maar uiteindelijk is dat ook een... hebben we 6 maanden lang geëxposeerd in We. Dat is dan vooral de beeldend kunstenaar natuurlijk, met teksten van mij erbij.
Ja, dat is Else van der Sloot.
Bij 90+ is het Else van der Sloot, met die prachtige portretten heeft gemaakt. Ja. Ja. En toen is de televisie erbij gekomen. Ja, die heeft documentaires gemaakt.
En
dat is nu eigenlijk bij het boek van Zonnemeren ook weer zo. Ja. Daar heeft het museum ons uitgenodigd om te exposeren in het
Zeeland
Museum. Van het een komt het ander.
Maar eventjes nog naar 90+. Hè. Hoe ontstaat dat dan, zo'n idee voor zo'n boek met portretten van zeer op leeftijd zijnde mensen in het land van Kuik?
Ja, gewone, mooie, oude mensen. Ik denk zelf dat het door mijn moeder is gekomen.
Hoezo?
Mijn moeder is uiteindelijk, op late leeftijd, is zij vlak bij ons komen wonen, in Boksmeer, in een klein appartementje, de Weierdonk. En ja, mijn moeder had verhalen. Die kon ze toen niet meer zo goed uiten, want ze heeft een keer een broerte gehad en ze kon zich minder goed uiten als daarvoor. Mensen vonden toch, want dat ze zich goed kon uiten, maar ik wist dat ze beter kon. Maar ze had wel verhalen. En ik dacht, goh, ik wilde iets doen toen in het land van Kuik. En toen vond ik dat eigenlijk een mooi thema.
Ja.
Oude mensen vragen. Zij had ook verhalen van net na de oorlog, een totaal andere tijd geleefd. Dat intrigeerde me ook. En zo is het ontstaan om mensen te laten vertellen, mensen uit...
Heel verschillende gebieden eigenlijk, hè? Niet alleen regionaal, maar ook gewoon qua achtergrond.
Vooral qua achtergrond. Van Dien Cornelissen, die in de Tweede Kamer vicevoorzitter is geweest. En de arts, dokter Korte. Maar ook mevrouw Van Dinten, degene die boeken verkoopt. Of de boerin uit Rijkenvoort. Gewoon allemaal, door de achtergronden hebben ze allemaal aparte verhalen.
Ja, het zijn prachtige portretten. En niet alleen in woord, maar ook in beeld.
Ja, in beeld zijn ze. Ja, en het versterkt elkaar.
Ja, heel
en dan,
mooi.
En dan gaat het ook leven, denk ik.
Ja, prachtig. Zonnemeer. Wat is Zonnemeer voor jou?
Zonnemeer is een Zonnemeerre, zeggen ze. Zonnemeer. Genoemd naar een riviertje wat er ooit gelopen heeft. Natuurlijk, zo gaan die dingen. Het ligt op Schouwen-Duiveland, Zeeland. En daar ben ik terechtgekomen, zijn we terechtgekomen als familie, als gezin. Zo'n 20 jaar geleden. En de natuur, de weidsheid. Wij vonden het geweldig toen we daar de eerste keer met het tentje kwamen. En uiteindelijk is dat tentje al... tamelijk snel, en daar hadden we heel veel geluk bij, een bouwkeet geworden. En die bouwkeet is verbouwd tot een vakantiekeetje. En bij dat vakantiekeetje staan ook nog eens een keer een paar fruitboompjes. Dus niks te klagen. Een heel mooi plekje met geweldig uitzicht. En daar vertoeven we dus best wel regelmatig in de zomer.
En hoe is dat dan? Je bent daar een aantal keren geweest en gaat het dan kriebelen dat je denkt, ik wil hier toch ook iets gaan doen met wat ik in mijn hoofd heb, wat er naar boven komt, wat me inspireert hier in deze omgeving. Gaat dat zo?
Ja, ongeveer wel. Als je er lang bent, dan denk je, goh, wat is het toch mooi? En dan wat je dan over de brug helpt, of je krijgt dan een zetje van een paar mensen die zeggen van, goh, jij bent schrijver en je hebt al best veel dingetjes gedaan, ook op het gebied van theater, kun je niet ook hier iets doen? Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel zo. Ik voel me bijna een beetje schatplichtig ook aan het plaatsje dan. Dat is helemaal onzin, maar dat vind ik dan zelf. Mm. Dan wil ik daar iets mee doen. Niet alleen maar genieten van puur genieten, maar dan wil ik er ook iets mee doen. Nou, toen heb ik dat voorgesteld, onder andere aan de dorpsraad. Ja, die waren heel enthousiast. Ja. Want dat is natuurlijk nog wel een kunst. Kijk, een grote uitgever gaat zo'n boek niet uitgeven. Je moet dat inderdaad zelf proberen te doen en dan moet je het zien te bekostigen. En dan zijn er wel fondsen voor enzovoort. Maar dan heb je ook weer, bij een boek is het vaak toch wel een commerciële zaak, dus dat doen ze niet zo gauw. Dus dan heb je een dorpsraad in dit geval nodig en anderen die zeggen van, nou, dit wordt een interessant project. Dan moet je de dingen aankoppelen.
Ja.
Is ook gebeurd. Ik heb ook lezingjes gegeven. De school verdween in Zonnemeren. Toen hebben we daar workshops gegeven. Ja,
dat van het een komt het ander.
Ook weer van het een komt het ander.
Ja. Maar de titel, Marco?
Ja, Vergankelijk in Zonnemeren. Daar heb ik wel een poos over nagedacht. Het is niet meteen een titel die verkoopt, zou je zeggen.
Geen sexy titel.
Geen sexy titel. Maar ja, daar gaat het echt over. Het gaat, ik geloof dat ook bij 90PLUS en in heel veel dingen die ik doe, is vergankelijkheid wel een belangrijk thema. Ik vind vergankelijkheid iets, het overkomt ons allemaal. Vergankelijkheid hoort bij het leven.
Ja.
En het is niet dramatisch, maar het is er gewoon. Ik heb ook een soort, bij het museum heette die, verzon ik de titel voor de expositie die we daar hadden, lang leven de vergankelijkheid. Nou, dat heeft wel iets natuurlijk.
Ja. Zo zit daar ook wel iets in van nalaten voor de volgende generaties?
Ja, maar ik heb daar geen hoge verwachtingen bij. Ik bedoel, het leven is zo intensief en er wordt zoveel geschreven. Wie schrijft, die blijft. Daar geloof ik niet zo echt in,
Okay. Wat
mij betreft.
Nee.
Misschien dat er wel enkelingen zullen zeggen van, en dat het naslagwerkjes zou kunnen zijn. Dat zal heus in het begin misschien nog wel eens ooit gebeuren, maar Het is toch vooral dat je het heel leuk moet vinden om het te maken. Vooral het te maken. Als het er eenmaal is, is het weer een ander verhaal. En je maakt het ook voor anderen. En dat het gelezen wordt en dat mensen er iets mee doen. Ja, dat vind ik de grote drijf.
Ja, en wat dan ook wel weer jouw kenmerk, denk ik, is dat je die verhalen het liefst ook tot leven wil brengen bij mensen en daar iets omheen gaat doen. Je hebt de afgelopen zomermaanden ben je ook zelf druk geweest om een soort tour te maken, hè?
Ja.
Op basis van het boek.
Ja, ik dacht, ik had al workshops gegeven, een paar lezingen enzovoort. En dat komt dan ook wel dat je weer een zetje krijgt van iemand. Goh, eigenlijk zou je die boeken op een plaats zelf moeten gaan voorlezen. Dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel een idee.
Daar zit jouw theaterachtergrond.
Daar zit mijn theaterachtergrond.
Ja.
En dat doe ik dan. Ik doe ook wel een heel klein stukje theater op een.
Ja.
Want het zijn dus uiteindelijk 27 korte verhalen. Vergankelijkheid speelt bij al die verhalen een rol. Het gaat over het plaatsje, maar dat kan gaan over vermolmde eiken balken die er nog liggen en die een peeënweegbrug zijn geweest, oftewel een bietenbrug. Het gaat over een plaatsje wat aan je voeten ligt als je op een dijk staat. Een zo mooi uitzicht. En ik weet, als je duikt, kun je nog restanten vinden van het plaatsje. En dat is uit de 17e eeuw en dat heet Bommenede. Het gaat over natuurlijk 1953 en dat is een hele bijzonder plekje. Daar kunnen alle mensen zitten als ze rondgeleid worden. En dan horen ze het verhaal wat ik voorlees.
Ja.
Of het gaat over het schooltje wat bijna verdwenen is. Wat helemaal verdwenen is. Of de tram die er geweest is. Nou ja.
Marco, je maakt ons heel nieuwsgierig. Kun je een fragment uit het boek voorlezen?
Ik zal daar in mijn slok. Bij de rondleiding lees ik dit als eerste voor. Ik vind het ook dramatisch in die zin. Ook het land van Kuik ontkomt er niet aan. Bijna alle winkeltjes zijn verdwenen in de kleine kernen. En ze blijven alleen nog in de grote kernen. En ook daar wordt het steeds minder en minder. In Zonnemeer hebben 20 tot 30 winkeltjes gestaan en het allerlaatste winkeltje, daar verhaal ik over. Het roemrijke kruidenierswinkeltje van vrouw Smits is niet meer. Ook het allerlaatste steunpunt in Zonnemeren voor de vergeten boodschappen is nu verdwenen. Uiteindelijk is het opgedoekt, door de vooruitgang verdreven. Terwijl het toch tot diep in het jaar 2004 door zoon Jan, toen 84, en zijn vrouw Gon, 83, op moedige wijze is voortgezet. In een uiterste poging om de tijd te bevriezen. In de laatste 60 jaar was er niets noemenswaardigs veranderd. Niets uitgebreid en in feite niets vernieuwd. Ze verkochten weinig van alles. Honden- en kattenvoer, potjes met groenten, snoep, koffie, bier, tabak. Ja, en ook wijn en sherry en al dat gedoe meer, zoals het echtpaar placht te zeggen. Nee, geen verse vleeswaren en groenten. Dat zou maar bederven. Het winkeltje bleef al die jaren hetzelfde, met dezelfde tijdloze uitstraling, dezelfde soort artikelen en dezelfde quasi-diepzinnige dorpskletsjes bij de kassa. Het was het prototype van een winkel aan huis. Nee, een winkel in huis. Want het voorste deel van de huiskamer werd gebruikt als winkelruimte met een keur aan artikelen, op simpele schappen en in hoge dozen opgestapeld. In de etalage, direct aan de straat, lagen alleen wat pakken zeepoeder. Een historisch stil leven. Ach, het zonnetje kan zomers zo straf op het raam branden en dan verkleurt alles en verschiet ook de tekst op de pakken, al dus Gon. Zodoende. Op de brede ruit van de etalage was ook altijd wel een plekje ingeruimd voor bijzondere kattenbelletjes. Public Relations in Viltstift, zoals die over gloeilampen in de aanbieding. Van 40, 60 en 80 watt à 1,75 gulden. En ook de reclame voor ultramodern maandverband à 3,75 gulden drong zich ongevraagd aan je op. Het achterste deel van de kamer was bestemd om in te wonen. Bruin was hier de meest sprankelende kleur, met een bruine bank, een bruine tafel en voor de ramen donkerbruine gordijnen. En omdat Jan sinds zijn 18e heuse hofnaars rookte, kregen het interieur en het plafond een extra pittig tintje bruin. De winkelnering is alweer langere tijd verdwenen. Maar het huis staat er nog, al is het een beetje ondergedoken in de nieuwe outfit van een duikcentrum en een rijschool. Nou ja, Toch herinnert het grote straatnaam nog aan die mooie oude tijd, waar je op de vensterruit in gebogen, geboorde, goudkleurige letters een woord kon lezen dat aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Levensmiddelen. Prachtige, bijna ongekende tijdloosheid van het bestaan. Midden in het dorp.
Uit vergankelijk in Zonnemeer. Nog veel meer prachtige verhalen staan erin. Mag ik je heel hartelijk danken voor dit interview. We hopen nog veel van je te horen en te lezen. Veel succes met alles. Nogmaals, bedankt.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. De podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.